Het was een heet nachtje in Singapore. George Russell grijpt zijn tweede zege van het seizoen. Verstappen die schuift dichter naar de WK-leiding. En bij McLaren botsen de teamgenoten in meerdere opzichten met elkaar. Welkom bij een nieuwe aflevering van Grid Talk. Mijn naam is Thomas Eggens en bij mij aan tafel zit Arie Meijer.
Hey, hallo. Hallo.
Zonder Jordi Zandhuis.
Ja, ik wou zeggen, dat klinkt toch een beetje gek zo zonder Jordi in de aankondiging.
Ja, dat is wel gek. Dat is wel gek. Maar in gedachten is hij bij ons, hè?
Zo is dat.
Hey, zeg Arie, om gelijk maar even met de deur naar huis te vallen. Heeft Red Bull in Singapore strategisch, tactisch de verkeerde keuzes gemaakt? Of was dit simpelweg het maximaal haalbare voor Verstappen?
Nou ja, ik weet waar je op doelt. Want jij doelt de afstelling van de auto. Red Bull heeft na de trainingen, vlak voor de kwalificatie, hebben ze nog even een aanpassing gedaan. En dat voelde Verstappen in de, in de kwalificatie al. En in de race werd het wat duidelijker en hoorde je Verstappen klagen. Ja, je kan zeggen, hebben ze een verkeerde afslag genomen? Ik zou zeggen eigenlijk niet, want het zorgde er wel voor dat Verstappen bijna pole position had gepakt. Hè. Hij zat uiteindelijk in de vuile lucht van Norris, waardoor dat, hij in ieder geval niet een aanval op die pole kon doen. Maar hij heeft ook gewoon de tweede positie veilig gesteld.
Ja.
Dus ik zou zeggen, nee, ze hebben juist de goede keus gemaakt. En Verstappen heeft ook na afloop van de race gezegd van, er waren wat problemen, maar we weten waar het aan ligt. Dus in dat opzicht zou ik zeggen, nee, ze hebben in dit geval gegokt met de afstelling. Die was niet ideaal, maar het was goed genoeg om de tweede plek te plakken. Dus ze hebben uitstekend en goed gepresteerd.
Ja, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Over die tweede plek en over misschien ook wel die verrassende eerste plek. Maar eerst wil ik nog heel even met je terug naar de kwalificatie. Daar is veel over gezegd in de media. En natuurlijk ook vooral door Verstappen. En uiteindelijk ook door McLaren zelf. Zat Piastri daar in de allerlaatste snelle ronde van Verstappen echt daadwerkelijk in de weg?
Norris bedoelde je?
Ja, Norris bedoel ik.
Ja. Kijk, het is wat Verstappen dus zegt is van, ja, ondanks dat Norris, wat is het, tussen de 2-3 seconden voor hem reed, had hij toch last van die vuile lucht. En dat er toch een soort van ongeschreven regel is van dat je dan elkaar gewoon netjes de ruimte geeft. En dat heeft Norris niet gedaan. Omdat het gat zo groot is, is er niks te onderzoeken. Ik denk dan eigenlijk van, Norris heeft gewoon een heel slim spelletje gespeeld. Want als je ongestraft je tegenstander, je concurrent dwars wil zitten, is dit de manier om het te doen. Had Verstappen bij wijze van dus ook kunnen doen bij de McLarens. Misschien is het niet helemaal netjes. Maar wel tactisch slim om zo je concurrent dwars te zitten. En dat die niet nog verder naar voren kan komen.
Ja, want waar Verstappen met name over klaagde was dat Russell bewust veel te zacht gereden zou hebben. Ja. Waardoor hij nog inderdaad last had in die laatste paar bochten van de vuile lucht van Norris. En ook dat hij heel laat een beetje die pitstraat in reed. Waardoor het echt op het moment, het ging niet goed of zo. Maar ja, voor het beeld zat het best wel redelijk dicht bij elkaar uiteindelijk.
Ja, kijk, waar Verstappen over viel is van, je komt in die vuile lucht terecht en uiteindelijk voel je dat die auto daarop reageert en dat je simpelweg gewoon tijd verliest. En dat was dan precies de tijd die Verstappen nodig had om die aanval te doen voor Paul. Dus het kost tijd. En dat zat eigenlijk nog niet eens zozeer in dat hij hem in de weg reed of wat dan ook. Want ja, dat was het geval niet. Zo dicht zat het er niet op.
Nee.
Volgens mij werd gezegd van, normaal gesproken probeer je dan minimaal 6 seconden bij elkaar uit de buurt te blijven, zodat je sowieso geen last van elkaar hebt. Dat een beetje de standaard afspraak is. Ja, en dat daar geen gebruik van gemaakt is. Ja, het blijft ook gewoon een stratencircuit, hè? Dus het is ook,
ja, dat is ook zo.
Het blijft ook de situatie dat je niet zo snel aan de kant kan gaan. Wat ik al eerder zei, hè, van ja, ergens denk ik, ook gewoon een slimme zet.
Ja. Nou, we zullen het ook nooit weten natuurlijk, hè, want het is allemaal gebeurd. Het is achter ons en de race is ook al achter ons. Met een verrassende overwinning toch wel voor George Russell. En wat mij met name opviel de hele race lang, ik heb hem niet gezien. In ieder geval niet op beeld.
Nee, het leek een beetje op Verstappen 2 weken geleden wegrijden. Ja. En de overwinning in de wacht slepen. Hij heeft inderdaad goed, sterk en zeer machtig gereden. En Verstappen heeft gewoon sowieso geen kans gehad om überhaupt een aanval te doen of echt naar hem toe te rijden. Het zat er gewoon allemaal niet in. Het was gewoon overmacht van Russell. Dus een hele mooie, sterke overwinning heeft hij gepakt. En je zou kunnen zeggen van als Verstappen een betere start had gehad en hij kon daadwerkelijk aanvallen. Nou, wellicht had Verstappen zich dan de hele race breed kunnen maken. Maar ja, ergens denk ik dan ook van ja, Russell was wel zo snel. Ik weet niet of hij nog ruimte over had om nog harder te rijden. Dat hij echt gewoon aan het gecontroleerd zat te racen of dat hij er echt wel zat te pushen. Weet ik niet, durf ik niet te zeggen. Maar ja, los daarvan gewoon een hele sterke overwinning.
Nou, ik had wel een beetje het idee dat Verstappen op een gegeven moment na die eerste paar bochten dacht van hij rijdt weg. Dan laat ik hem wel even. En dan ga ik, omdat hij natuurlijk als enige daar in de voorkant van het veld met de soft begon. Ten opzichte van de medium van zijn concurrenten. Misschien dat hij dan iets rustiger aangedaan heeft, bewust.
Het zou best kunnen. Maar bedoel je dan Russell of Verstappen zelf?
Nee, Verstappen het wat rustiger aangedaan heeft.
Nee, maar dat zou
inderdaad
best kunnen. Want als je zag in wat voor tempo Russell wegreed, zou je eigenlijk kunnen concluderen, daar kom je niet meer aan voorbij. Hè? Want ja, de regel is natuurlijk, er naartoe rijden is 1, maar voorbij is 2. Ja, als hij op zo'n tempo wegrijdt, ja, dan is er voorbij wel heel lastig. Dus het kan heel goed zijn dat Verstappen heeft gedacht van, weet je wat, dan inderdaad wat rustiger aan. Dan kan ik me breed maken. En kan ik ook zo lang mogelijk mijn eigen race controleren. Dus ja, zo lang mogelijk door blijven rijden op die soft, om te kijken naar de meest ideale omstandigheden. Want ja, blijf je doortrappen, ja, dan zijn die banden af. Dan is het altijd maar weer de vraag tot waar je terugvalt. Dus daar heeft Red Bull ook een strategisch hele goede set gemaakt. Want Verstappen viel echt perfect terug op de juiste positie.
Ja, inderdaad, met heel veel ruimte voor zich uiteindelijk. Want Hamilton ging ook precies op het goede moment naar binnen.
Ja.
Is dit een teken aan de wand voor Toto Wolff om onmiddellijk met een contractje te gaan lopen zwaaien? Of zijn ze er wel bijna uit bij Mercedes, denk jij?
Ik denk eerlijk gezegd dat ze er al wel lange tijd uit zijn. Alleen, ik denk dat Russell uiteindelijk eieren voor zijn geld moet kiezen. En dat betekent dan toch wat minder geld ontvangen.
Ik dacht dat het ging vooral om de duur van het contract. Ja, niet per se geld, maar dat
hij
de
wil
duur
meer
van
jaren
het contract.
En hij mag maar een jaar. Ja, kijk, hij heeft geen alternatief. Hè, de goede stoeltjes zijn bezet. Dus ja, dan mag hij kiezen van, weet je wat, dan ga ik naar een slecht team, een achterhoede team, om daar dan lekker te gaan rijden. Gaat hij niet doen. Dus het is.
Nee.
Hij speelt de long game, maar ja, dat doet Mercedes ook. En het blijft ook gewoon onhandig dat Toto Wolff gewoon zijn manager is. Dus dat schiet ook voor geen enkele meter op. Iedereen weet van hij rijdt gewoon voor Mercedes. En uiteindelijk moet hij gewoon tekenen. Dus ja, het is gewoon wachten tot het moment dat gaat gebeuren. Maar ja, dat zal ook niet lang meer gebeuren. Want ze willen op de duur ook gewoon dat die handtekeningen staan.
Tuurlijk. Dan naar het Papaya-team. Wil je eerst het hebben over bocht 1 of wil je het eerst over de constructeurstitel hebben?
We kunnen eerst wel bij bocht 1 beginnen.
Laten we daar gaan beginnen. Want hoe was de start van de beide McLarens?
Ja, nou, ik zou eigenlijk zeggen, er gebeurde toch eigenlijk helemaal niet zo heel veel.
Nee, exact.
Ja, het is Norris ziet een gat, hij gaat ervoor. Nou ja, dat mag je verwachten van een coureur. Dat Piastri zit te piepen, ja, daar gaat helemaal nergens over. Maar ja, dat is wat McLaren een beetje heeft gecreëerd bij de coureurs. En vervolgens blijft dat dus in het kopje zitten. En blijven ze daar ronde na ronde blijven ze daarover doorjammeren. Krijgt hij vervolgens ook weer te horen van... we hebben het in onderzoek en we komen erop terug. Ja, dan denk ik van... jongens, wat zijn jullie nou in vredesnaam mee bezig? Het is gewoon... Norris heeft je gepakt. Had je maar beter moeten verdedigen. Had je maar een betere start moeten hebben. Dit is wat het is. En vanaf nu gewoon... hoofd naar voren en geconcentreerd rijden, als je zo graag wil.
Heeft Piastri te eenvoudig het kaas van zijn brood laten eten, vind jij?
Eigenlijk wel. Hij had beter kunnen starten. En dan had hij ook gewoon een betere positie gehad. Maar het is ook gewoon Lando Norris, die komt van P5... en die pakt uiteindelijk gewoon de derde plek. Dus die heeft gewoon een hele goede start. Nou ja, dan heeft Piastri het toch echt wel verspeeld. En je kunt het eigenlijk ook een beetje vergelijken met Monza vorig jaar. Hè? Toen was Piastri heel brutaal. En die zette hem toen in... welke bocht is dat? Bocht 4. Zette hij hem brutaal aan de binnenkant. En toen zat Norris destijds te piepen van... het was bijna een crash geweest. Ik moest ontwijken en... Dat was bijna grindbak geweest. Nu doet Norris het. Maar ja, je mag dat toch ook verwachten. Ze vechten tegen elkaar om de titel. Dus het is logisch dat Norris het probeert. Gelukkig probeert hij het.
Ja, want hij moest wel natuurlijk. Hè? Eigenlijk moest hij ook voor Verstappen eindigen. Dat is hem uiteindelijk niet gelukt. Volgens mij is het uiteindelijk... Ja, hij zet hem er op een gegeven moment helemaal aan het eind van de... Volgens mij een paar ronden voor het einde zet hij hem ernaast. Maar ja, meer spanning hebben we ook niet gezien echt.
Nee, en ik zie dat ook meer eigenlijk als een plaagstootje. Het is niet dat je nou kan zeggen van...
Dat was niet een echte aanval.
Dit was echt de actie. Nee, dat gevoel had ik totaal niet. Het gaf ook wel aan van... Verstappen heeft zich uitermate goed breed gemaakt. En er was eigenlijk geen mogelijkheid. Hij wist heel goed te verdedigen... En ja, je blijft op zo'n stratencircuit, ook gewoon hier in Singapore, blijft het gewoon lastig om in te halen. Nou ja, dat weet Verstappen ook. En dat was eigenlijk geen enkele mogelijkheid. Ik heb op geen enkel moment gedacht van, nu gaat Norris komen, nu is het gedaan voor Verstappen. Dus in dat opzicht ook heel sterk gereden van een Verstappen.
Nou, op een gegeven moment dacht ik toen ze dat vele verkeren dicht moesten, of hoort het langs moesten, onder andere dat groepje met teamgenoot Tsunoda, dacht ik wel van misschien dat hij hier of zo, dat een van die coureurs die achterblijven, dat hij iets raars doet, waardoor Verstappen net er niet lekker voorbij kan. Daar was ik wel bang voor.
Nou, ergens zat ik te denken van Tsunoda zal waarschijnlijk achter Verstappen gaan rijden. En nog even een extra blokkade zijn. Even blokkade creëren. Maar eigenlijk
had ik gehoopt.
Ja, nou ja, het is een beetje wel niet. Want het is natuurlijk wel heel erg netjes dat hij dat niet doet. En dat hij gewoon de coureurs laat vechten. He, want het is ook altijd weer jammer als zoiets gebeurt. Want je hebt een gevecht en daarmee is ook het gevecht meteen weer voorbij. Dus ik ben ook wel weer blij dat het niet gebeurd is.
Ja. Nou, had ik voor even wat gezeur en wat spanning hier en daar, had ik het wel leuk gevonden.
Ja, maar dan draaien we het ook even om. Ze waren Piastri tegengekomen. En Piastri had het dan gedaan juist zodat Norris naar Verstappen kan komen.
Ja.
Ja, dan schreeuwen wij het uit van onterecht.
Kan niet.
Dat het gebeurt. Het kan niet. Het mag niet. En moet zich er niet mee bemoeien.
Ja, dat is ook weer zo. Dat is ook weer zo. Het is netjes van hem, maar ik denk van ja, weet je, je weet dat je aan het eind van dit seizoen je Formule 1 carrière waarschijnlijk voorbij is. Ga er dan nog eventjes uit met een bang die laatste paar races, toch of niet?
Ja.
Ja. Waarom niet?
Maar ja, die laatste paar races zeg je, maar er zijn nog wel een aantal races.
Ja, oké. Dat is waar. Nog 5, toch? 5, 6, 5.
6, toch? 6.
We gaan het zo meteen even checken. Uiteindelijk een P1 dus voor Russell, P2 voor Verstappen en op de derde en vierde plaats de McLaren's. Wat betekent een nieuw constructeurskampioenschap voor McLaren? Geel voor als het was het natuurlijk niet, hè?
Nee, nul verrassend. Het meest verrassende is dat het nu uiteindelijk... Ja, met nog 6 races te gaan, bedenk ik me nu. Ja, van nu we het hebben over het coureurskampioenschap... van komt McLaren op gelijke hoogte met Red Bull... met nog 6 races te gaan het kampioenschap veiligstellen. Op recordhoogte dus, in dit geval ook... Het is totaal niet verrassend. Ik denk dan meteen toch weer even terug aan 2 weken geleden... toen ze het ook konden pakken en toen helemaal hebben vergooid... in de straten van Baku. Het zou eigenlijk heel verrassend zijn geweest... als het nu ook niet was gelukt. Dus ik denk dat niet meer dan,
vanaf het begin...
niet meer dan logisch. Maar het kampioenschap hebben ze nu binnen. En nu is de vraag... Oké, hoe gaan ze dat verder oplossen binnen het team? Want nu gaat het toch echt nog meer tussen de twee coureurs... voor het pakken van de titel.
Ja, want inderdaad, nu is dit een soort van... dat er nu een blokkade wegvalt... en dat ze echt gewoon elkaar het vuur aan de schenen gaan leggen... en gewoon smeren gaan spelen en gewoon... met modder gooien eigenlijk. Daar hopen we toch als kijker op voor de laatste paar races.
Nou, kijk, er verandert iets sowieso bij het team. Kijk, wij als kijkers zitten eigenlijk alleen naar het kampioenschap te kijken voor de rijders. Hè? Gaat Piastri hem pakken? Gaat Norris hem pakken? Gaat Verstappen hem pakken? Maar constructeurs die kijken er heel anders naar. Die vinden dat helemaal niet interessant. Die denken eigenlijk maar één ding. En dat is die constructeurskampioenschap. Die willen ze pakken. Dat is voor een team juist belangrijk. En voor hun is een rijderstitel ondergeschikt. Met een constructeurstitel pak je ook al die miljoenen beet. Dat zegt heel veel meer. Dat is ook weer goed voor de marketing, voor een team. Helemaal als je, zoals een Mercedes... is het meteen goed voor heel Mercedes als ze dat doen. Kunnen ze weer makkelijker mooie reclame mee maken. Dus McLaren is ook vooral heel blij dat zij die kampioenschap nu binnen hebben... Dus nu die is veiliggesteld, nu gaan ze kijken naar naar het rijderskampioenschap. Maar ben ik ook heel benieuwd wat ze gaan doen. Want ze kunnen niet alsnog nu gaan zeggen van we voelen de hete adem van Verstappen, dus we schuiven Piastri naar voren als eerste rijder. Kan niet, want ze hebben een gelijke benadering. En daar maakt het wel heel lastig en ingewikkeld voor hunzelf. En ik denk daarmee ook heel erg leuk voor de kijker.
Ja, dus jij verwacht wel vuurwerk in die laatste 6 races. In ieder geval tussen die twee McLaren-rijders.
Nou, ik ga er in ieder geval vanuit dat zij de punten bij elkaar weg blijven snoepen. En Verstappen op die manier ook gewoon dichterbij blijft komen. Als je sowieso al kijkt wat Verstappen, hoeveel punten hij alles ingelopen. Dat is echt gewoon ongelooflijk. Langzaamaan ga je toch ook gewoon geloven in een titel voor Verstappen. In ieder geval dat het mogelijk is. Ik denk ook meteen even terug aan 2007. Hè. Toen had je Kimi Räikkönen. Die met nog 4 races te gaan tegen een achterstand van 46 punten aankeek. En uiteindelijk gewoon met 1 punt verschil de titel heeft gepakt. Het kan.
Het kan, want het is nu 63 punten achterstand met nog 6 races te gaan.
Precies. Dus wie zegt dat het niet kan? Kijk alleen naar...
Het is nu geloof ik van 1% naar 20% gestegen. Dus statistisch zijn we ook weer een stukje dichterbij natuurlijk. Hè?
Ja, en wat is het? Hij heeft in 3 races is Verstappen... dan heeft hij toch ook bijna 40 punten ingelopen of zoiets? Of meer dan 40 punten al ingelopen?
Ja, meer.
Als je alleen al daarna kijkt... bewijs van doet hij nog een keer. Dan is de hele gat weg.
Ja. Ik vind het heel spannend.
het meest bijzondere vind ik dat Red Bull zo ontzettend sterk was in Singapore... En dat ze mee konden vechten voor de overwinning. Uiteindelijk is het dan een P2, maar in ieder geval wel voor de McLaren's. En dus wordt het gat alleen maar kleiner. Dan kunnen we langzaamaan gaan dromen. Want als je er zo goed bij zit op Singapore... betekent ook dat je op die overige races die we nog hebben... meedoet voor de overwinning. Dus ik ben benieuwd of dat daadwerkelijk gaat lukken... Maar ja, ik begin toch langzaamaan wel te hopen. Want ja, Verstappen die heeft de goede flow te pakken. Hij blijft ook die underdog. Die positie die blijft. En dan is het ook... Kijk, als het niet lukt, ja, dan kan je daar altijd ook op gooien. Ja, maar die achterstand was simpelweg te groot. Dus voor Verstappen is het alleen maar mooi meegenomen. Mocht het wel toevallig lukken. Ja, en als die twee McLarens elkaar nog een beetje dwars gaan zitten ook... Ja, dan wordt het toch eigenlijk ook alleen maar mooier. Ja, ik zou eigenlijk zeggen, als het Verstappen bij wijze van... in Amerika op Kota niet lukt om die overwinning te pakken... dan zou het mooi zijn als het Norris is die de punten pakt, die overwinning pakt.
Ja.
Want ja, dan zitten ze gewoon bij elkaar weg te snoepen.
Misschien jagen ze elkaar nog wel van de baan af, hè? Dat zou ook nog kunnen.
Nou ja, dat zou inderdaad, dat zou sowieso kunnen. Want ja, hè, je ziet wel met zo'n actie van Norris die dus Piastri inhaalt... dat Piastri toch is aangedaan. Terwijl je denkt van ja, het is gewoon een inhaalactie. Dus het is, waar piep je over? Nou ja, je gaat wel zien en merken dat hoe dichter het seizoen nadert... het einde van het seizoen... Nou ja, dat zal er echt wel wrijving nu gaan ontstaan tussen die twee coureurs. Meer en meer.
Ja, ik ben zeer benieuwd. Maar dit zorgt ook wel voor een klein dilemma. Nou, zeg maar rust. Groot dilemma. Een strategisch dilemma bij Red Bull. Gaan ze toch nog meer focussen op dit jaar om het kampioenschap voor Max Verstappen veilig te stellen? Ja, of gaat toch die focusverschuiving meer naar 2026, naar die nieuwe motor, die Red Bull Powertrain. Wat zou jij doen als jij daarvoor het zeggen zou hebben, Arie?
Ja, nou ja, dat is inderdaad een hele lastige. Want ja, je kan zeggen, ja, je wil niet achterlopen met die nieuwe reglementen. Maar ja, Red Bull zit er echt nog wel op twee paarden te gokken, hè? Want het is niet dat ze volledig gestopt zijn met 2026, want ze hebben gewoon updates meegenomen naar Singapore. En ze zijn toch echt gewoon nog met dit jaar bezig. En het kan ook best zijn, hè, dat zij daadwerkelijk ook denken van volgend seizoen zijn onze kansen wellicht toch wat kleiner, omdat ze simpelweg met een eigen motor op de proppen komen. Sowieso weet je, valt niet te voorspellen wie waar staat. Ja, en bij Red Bull is het sowieso, als zij een kans zien op een titel, ja, dan gaan ze er volledig voor. En dat is toch ook wel wat je merkt. Want ja, volgens mij McLaren, en dat krijg je dan ook, hè. Ze waren oppermachtig dit seizoen. En dan denk je ook van dat je zoveel ruimte hebt, dat je ook al vroeg kan focussen op het volgende seizoen. En dat hebben ze waarschijnlijk dus ook. Hè, dat hebben ze. Ze hebben hun focus al verlegd tot 2026. En geven ze dus ongelijk, want ze hebben de titel al binnen voor de constructeurs. En het heeft er alle schijn van dat zij gewoon die rijderstitel ook kunnen gaan pakken. Maar ja, kijk, als een Red Bull nu met zoveel updates komt. Ja, dan kunnen zij kunnen niet meer terugschakelen naar dit seizoen om nog met nieuwe updates te gaan komen. Want dat, eigenlijk slaat dat ook nergens meer op. Dus ja, in dat opzicht is het slim voor Red Bull om nu op dit jaar te focussen. En in dat opzicht zou ik ook de vergelijking maken met 2021. Hè, dat weten we allemaal nog. Het eerste jaar dat Verstappen zijn titel pakte. En daarna kregen we ook een wijziging van regels. 2022. En Red Bull bleef vol inzetten op 2021. Verstappen pakte die titel. Nou ja, toen kwam 2022 en daar waren ze toch echt ijzersterk. Dus ja, het is ook niet gezegd dat het niet kan.
We gaan het allemaal afwachten. We gaan het zien over twee weken. Gaan we weer racen. Dat zometeen. Ik wil nog eventjes kort met je hebben over drie andere coureurs. Even kort aanstippen. Allereerst Carlos Sainz. 50 ronden op de mediums. Hoe dan?
Ja, dat is gewoon lekker door blijven rijden. Zo simpel is het.
Nee, maar ook nog in de punten ook nog, hè?
Nou ja, en dat is inderdaad wel het hele bijzondere. Hè? Want ja, op zich wisten ze nog niet eens heel onaardig te kwalificeren, die Williamson. Maar ze zijn gedisqualificeerd omdat de auto niet voldeed aan de reglementen. En dus moesten ze van achteren starten. Nou, voor Sainz betekende dat een 18e startpositie. Ja, als je inderdaad zo lang blijft doorrijden op die mediums. Dus, en dat is ook knap, hè? Want ja, betekent toch echt wel gewoon dat je goed je banden controleert. Dat je ze niet overdrijft nou ja, op die manier gewoon op een laat moment dan die pitstop kan maken. Ja, ontzettend knap. En gewoon, ja, heel indrukwekkend dat hij op die manier gewoon een 10e plek weet veilig te stellen. Dat, ja, meesterzet zou je het kunnen noemen.
Mega knap van Carlos Sainz, de smooth operator. Dan naar Fernando Alonso. Van P14 naar P8, driver of the day. Ja, een oude vos die je geen nieuwe trucjes leert blijkbaar.
Nou ja, en vergeet dan even die langzame pitstop niet. Hè? Bijna 10 seconden. Er was het 9,3 seconden dat hij in de pit stond. Dus dat is zeer knap dat hij vervolgens in die Aston Martin nog zover naar voren weet te komen. Dus dat is indrukwekkend. Ja, en ik snap wel dat hij gebombardeerd is door driver of the day daarmee ook.
Duidelijk. Ja, dan moeten wij nog eventjes... Ja, dat is natuurlijk super makkelijk als je met z'n tweeën bent. De Latifi van de week even kiezen. Gaan we dan maar gemakshalve voor een Lewis Hamilton? Of heb je een andere?
Nou, dan zeg je wat. Ja, wat zullen we kiezen? Geen uitvallers, hè?
Nee. Dus ja, het enige wat ik me kon bedenken was inderdaad... Ferrari, inderdaad, als ze het weer niet technisch op orde hebben... dat hij remproblemen heeft, of ja.
Nou, nee, daar ga ik gewoon voor Williams. Door gewoon in de kwalificatie...
Goeie.
Met de twee auto's op de proppen te komen die niet legaal zijn.
Ja, dat is wel... dat is een hele goeie, die was ik alweer vergeten. Dus dan zijn we er snel uit, dan worden het Williams.
Het is niet spannend, maar bij gebrek aan beter...
Ja, volgende week, of nee, niet volgende week, die week daarna gaan we dus naar de Verenigde Staten. En dit is toch wel een van mijn favoriete circuits eigenlijk, stiekem wel. Ik weet niet of ik dat heel hardop durf te zeggen. En wat jij er vooral van vindt. Maar laten we eerst de schijnwerpers vooral op jou richten met Aris Encyclopedie momentje.
Ja, nou, maar dan antwoord ik eerst nog wel eventjes met dat ik het volledig met je eens ben, hoor. Maar en dat is ook niet zo heel gek, hè? Want COTA, daar hebben ze gewoon gekeken naar bestaande circuits en daar goede onderdelen van gekopieerd. Dus in dat opzicht heb je ook gewoon, een element of een circuit met allemaal goede en mooie elementen. Ja, en ik vind ook altijd dat het gewoon genieten is als zij daar weer rijden. Dus ik ben het volledig met jou eens. En ja, toen ik dan zat terug te denken, want ik ben blij dat ze hier nog altijd ook rijden en dat we niet vroeg COTA weer hebben verlaten, vind ik het ook fijn om even een historische race te benoemen. En dan gaan we terug naar 2018. Nou ja, 2018 had je een Lewis Hamilton die vocht voor zijn titel. En hij was in titelgevecht met Sebastian Vettel. Hamilton reed voor Mercedes op dat moment. Vettel reed voor Ferrari. En Vettel die pakte die pole position. En op een tweede startrij stond Kimi Räikkönen. En dan vergeet ik bijna te zeggen dat Vettel een gridstraf kreeg en uiteindelijk van de vijfde plek moest vertrekken. Nou ja, Verstappen, die deed natuurlijk ook al mee. Die reed natuurlijk al bij Red Bull. En hij moest vertrekken vanaf een 18e positie. Dat was niet een hele... Hij had een gebroken ophanging. Nou ja, en dat was dus niet een hele fantastische plek voor Verstappen in de kwalificatie. Maar ja, dan de race. Räikkönen die kwam uitstekend weg. Maakte gebruik van de slipstream. En komt voorbij aan Hamilton in de eerste bocht. En neemt gewoon meteen de leiding. Nou ja, een stukje slechter gaat het Sebastian Vettel. Hij kreeg een tik van Daniel Ricciardo in de eerste ronde. Ja, kan zijn weg wel vervolgen, maar ja, valt terug helemaal naar de 15e positie. Nou ja, en dan heb je dus titelambities, maar ja, je kunt ze bijna gewoon weggooien naar zo'n race waarin je gedwongen wordt om over te gaan tot een inhaalrace. Dan komen we uiteindelijk bij ronde 9 komen we uit. Ja, Mercedes die gokt, want er is een virtual safety car situatie. Hamilton duikt de pits in voor een vroege stop. En om over te schakelen ook naar een setje harde compound. Soft in dit geval, want ja, destijds hadden we heel wat meer bandensetjes. Hè. Dan kon je kiezen uit soft, maar ook bijvoorbeeld uit de ultra soft. Dat vonden ze destijds of dat vonden ze daarna te ingewikkeld worden, dus dat benoemen we allemaal niet meer. Maar ja, toen kon je daar nog wel uit kiezen. Kon je zo uit mijn hoofd uit 6 verschillende setjes kon je kiezen om op te rijden. Maar ja, Raikkonen die bleef gewoon lekker doorrijden. Die denkt van ik ga niet binnenkomen tijdens die virtual safety car. En die ging volledig voor een eenstopper. Nou ja, hij ging uiteindelijk. Hij reed op de ultra softs en ging uiteindelijk naar de softs. Maar ja, omdat hij bleef rijden, wist hij uiteindelijk ook de leiding te behouden. En hij wist, omdat Hamilton zo vroeg binnenkwam, dat hij later nog een keer een stop zou moeten maken. Dus slim van Ferrari, slim van Raikkonen. En dan in de slotfase van de race, ja, dan wordt het interessant, want Verstappen die weet zijn plek naar voren te vinden. Vecht zich door het veld heen. En dankzij een late pitstop en zijn verse rubber wat hij daardoor heeft, vindt hij gewoon de aansluiting bij de kopgroep. Achter Raikkonen en voor Hamilton. Nou ja, Hamilton die heeft uiteindelijk alsnog verse rubber na zijn tweede pitstop. En die komt weer achter Verstappen de baan op. Dan is er nog even een climax, want ja, Hamilton haalt Verstappen in voor de tweede positie. Verstappen lag dus al gewoon op die tweede plek. En met nog 2 ronden te gaan, daar, ja, ruikt Hamilton ruikt bloed. Duikt in de staart van Raikkonen, maar ja, de Finn, hij houdt zijn hoofd koel. Heeft een goede verdediging, sluit de deur en ja, uiteindelijk valt Hamilton weer terug. Tot achter Verstappen. Verstappen kan er weer voorbij. Hamilton blokkeert zijn wielen in bocht 12. En moet uiteindelijk dus Verstappen voor zich dulden. En dan uiteindelijk na 56 intensieve ronden weet Kimi Raikkonen de race te winnen. En dan denk je, nou ja, een race overwinning voor Raikkonen, dat is niet zo bijzonder. Maar dat was het eigenlijk wel, want het is zijn 21ste overwinning. Maar het is zijn eerste overwinning sinds de Grand Prix van Australië in 2013. Dus hij heeft er echt jarenlang op moeten wachten. 113 races lang, voordat hij eindelijk weer een keer een overwinning kon pakken. Nog nooit heeft dus iemand zo lang zitten wachten tussen 2 overwinningen. Dus dat was fantastisch, dat was een heel mooi moment. Het was ook zijn laatste overwinning. En ja, Verstappen die pakt dus die tweede plek in die Red Bull. Zeer knap, terwijl Lewis Hamilton als derde over de finish kwam. Ja, en eigenlijk gewoon een hele mooie race. Vettel die wist er trouwens nog als vierde te eindigen. Daarmee was de titelstrijd nog niet beslist. Maar ja, we weten allemaal inmiddels hoe het seizoen is geëindigd. Want ja, het betekende toch dat Lewis Hamilton die titel dat seizoen zou pakken. COTA 2018.
Ja, weer een mooi verhaal, Arie. Dank. Ja, ik vind vooral, om nog maar heel even terug te komen op het circuit zelf. Start-finish, zeg maar. Dat omhoog lopen, dat je eigenlijk vol gas op die eerste bocht af kan. En eigenlijk gewoon praktisch niet hoeft te remmen. Eigenlijk gewoon degene met de grootste ballen. Ja, die wint daar gewoon. In ieder geval in die bocht.
Ja. Ja. Ik moet eigenlijk zeggen, ja, dat is inderdaad wel heel lekker dat het gewoon zo lekker naar boven loopt. Maar ja, ik vind toch eigenlijk ook dat alle bochten daar wel hele tuurlijk fijne, lekkere bochten zijn. Op heel veel verschillende plekken hebben we hele mooie acties gezien. Dus het is gewoon een heerlijk circuit om erbij te hebben.
Ja, wie is daar trouwens qua, als je nu de papieren even bij elkaar moet rapen, wie is daar nu, welk team is daar qua snelheid nu in zijn voordeel? Denk jij?
Ik denk, eerlijk gezegd, dat Red Bull hier wel een kans heeft.
Waarom?
Volgens mij ligt de auto van Red Bull ligt het circuit wel beter dan de McLaren. Ik denk dat McLaren toch een aantal andere circuits bovenaan hun lijstje heeft staan.
We gaan het allemaal meemaken. Dit is in ieder geval weer een van de favoriete weekenden van onze mede-host van deze podcast, Jordi Zandhuis. Want het is weer een weekend met een sprintje erin.
Ja, nou, het zijn nog wel weer leuke tijden. We gaan ze weer horen. We kunnen er een bingo-kaartje voor gaan klaarleggen.
Zeker. We beginnen met één vrije training natuurlijk. En dan ook gelijk dezelfde dag die shootout. De sprint om 7:00, wel een prima tijd. Vervolgens diezelfde dag op de zaterdag de kwalificatie om 11:00. En dan hebben we de race. En dan ook wel een lekkere tijd op zondag om 9:00.
Ja, op zich wel lekker.
Even een mooie afsluiting van het weekend.
Heb je nog iets van aan je dag ook? Dan kan je overdag andere dingen doen.
Zo is dat. Nee, dat is precies. Ik vond het heel gezellig met je, moet ik zeggen. We hebben Jordi helemaal niet gemist, hè?
Nee, gaat een stuk sneller zo.
Ja. Hey, zeg Arie, dankjewel. En heel graag tot de volgende.
Tot de volgende.